Dames en heren, hartelijk welkom. Uiteraard de leden van de raad, uiteraard de leden van het college, maar ook al de mensen op de publieke tribune. Het is een volle bak vanavond. Dat zou suggereren dat we een hele volle inhoudelijke agenda hebben, maar dat valt dan ook wel weer mee. Om maar even de verwachtingen wat te temperen. Berichten van vereniging van de heer Velzing. Die belde mij vanmiddag uit Montenegro met een vraagje. Ik zeg, wat ben je slecht te verstaan? Hij zei, Montenegro? Ik zei, ja, dat zou zomaar kunnen. De heer Slipsevic en de heer Beekhuis, alle drie van Wakker Emmen, zijn met kennisgeving afwezig. Kunnen wij de agenda zo vaststellen? Meneer Schoon.
Ik heb vernomen via de mail dat de B1 is afgevoerd. Gaat het college nog iets toelichten over dat onderwerp? Dat is mijn vraag.
Het antwoord is nee. Kan de agenda overigens worden vastgesteld? Dat is het geval. Dan beginnen wij met het vragenhalf uurtje. Het idee is dat de raadsleden die de van tevoren gemeld hebben over een bepaald onderwerp achter het katheder plaats nemen. Ik leg het even uit voor de publieke tribune. Dan kan een vraag worden gesteld en dan kan een lid van het college, de betreffende portefeuillehouder, kan daarover een antwoord geven. En dan kan er nog één aanvullende vraag gesteld worden en dan is het dat punt afgehandeld. Er hebben zich 5 mensen gemeld. En dat is de heer Schoot, dat is de heer Herbers, dat is de heer Eggen, de heer Rink en de heer Leutzer hebben zich gemeld om wat vragen te stellen. Ik geef eerst het woord aan de heer Schoot van Top. En die heeft 2 soorten vragen. En de eerste soort vraag gaat over de herindicatie wassen en strijken per april 2018. Meneer Schoot, ik geef u graag het woord.
Voorzitter, dank u wel. Het onderwerp is de herindicatie wassen, strijken en vervolg na april 2018. De gemeenteraad is door het college per brief van 5 december 2017 geïnformeerd over de schoonmaakondersteuning wat betreft het onderdeel wassen en strijken. Tot en met april 2000 van dit jaar zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om het wassen en strijken op dezelfde wijze te organiseren als in geheel 2017. Hoe het wassen en strijken na april wordt georganiseerd is voor ons nog onduidelijk. Geheel stoppen of beperkt voortzetten zouden tot de mogelijkheden behoren. De aanbieders zijn om oplossingen gevraagd. Ook heeft in december en januari een herindicatie plaatsgevonden. De vragen die wij als DOP hebben hierover zijn 1. Wat is de uitkomst van de herindicatie? Hoeveel mensen zijn bezocht en met welk resultaat? 2. Is er al duidelijkheid over hoe het met het onderdeel wassen en strijken verder gaat na april 2018? Zo ja. Hoe ziet het de duidelijkheid eruit? Hoe ziet die duidelijkheid eruit? Zo nee, wanneer is daar duidelijkheid over te verwachten? 3. Hoe kan volgens het college stoppen met wassen en strijken een optie zijn omdat de Centrale Raad voor Beroep in mei 2016 heeft aangegeven dat schoonmaakondersteuning en huishoudelijk onder de WMO valt en dus ook wassen en strijken? Alleen hoe de voorzieningen worden verstrekt, maatwerkvoorziening of algemene voorziening, kunnen gemeentes keuzes maken. Of denkt het college hier anders over? Moeten wij uit de uitleg van het college in de brief van 5 december concluderen dat de contracten over de schoonmaakondersteuning met de zorgaanbieders en de gebiedsbudgetten exclusief wassen en strijken zijn. En kan de raad informatie krijgen van wat betreft contractueel is afgesproken en wat er wel en niet onder de gebiedsbudgetten valt en wat er contractueel wel of niet is geregeld. Tot zover deze vraag eerst.
Dank u wel. Wethouder Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. De uitkomst van de herindicatie. Nou, er zijn 885 mensen bezocht. Dat wil zeggen dat er 51 wel na herhaalde pogingen nog steeds geen contact hebben gehad. Dus dan blijven er nog een aantal over. Daarvan hebben 709 de indicatie was in strijken behouden. En voor 125 is geconstateerd dat ze dit niet langer daarvoor in aanmerking komen. Ze deden het al zelf of ze kregen al hulp voor anderen. Hoe gaat het verder na april? Wassen en strijken blijft vooralsnog onderdeel van de maatwerkvoorziening. De uitvoering daarvan kan met ingang van 1 mei wel anders worden dan het nu is, maar het gewenste resultaat blijft hetzelfde. Het is aan de hoofdaanbieders om dit vorm te geven en zij houden ons hiervan op de hoogte. En midden maart staat er een gesprek gepland. En indien er in de uitvoering van wassen en strijken iets wijzigt, dan zullen we de cliënten daarvan tijdig op de hoogte stellen. De volgende vraag was: hoe kan stoppen met wassen en strijken een optie zijn? Omdat de Centrale Raad van Beroep in mei heeft aangegeven dat het erbij hoort. En het college is bekend met die WMO-jurisprudentie. En hanteert ook als uitgangspunt dat wassen en strijken onderdeel blijft van de maatwerkvoorziening. Er moet wel met elkaar nagedacht worden naar een structurele oplossing ten aanzien van het behoud van het onderdeel was en strijken. Maar we vinden wel dat het een onderdeel moet blijven van de maatwerkvoorziening. En de oplossingswijze zit hem dan volgens het college namens in het anders organiseren van de wijze waarop was en strijken wordt opgenomen of overgenomen, maar niet in het stopzetten daarvan. Nou, hoe zit het met de contracten? De gebiedsbudgetten zijn structureel opgebouwd uit een aandeel schoonmaakondersteuning, een aandeel begeleiding en een aandeel uitvoeringskosten. Daarnaast zijn er in 2018 een drietal aanvullingen. Er is ten eerste een incidentele aanvulling voor begeleiding, dat is €600.000. Dit om zolang de discussie over of en hoe verre er specialistisch dan wel reguliere begeleiding nodig is, zolang die discussie nog niet afgerond is, dat er middelen beschikbaar zijn om de status quo te handhaven. Een tweede aanvulling is een structurele aanvulling voor de HHT-middelen van €320.000. Het college heeft voor 2018 besloten om de structurele aanvulling voor het HHT incidenteel op te plussen met circa €160.000.
Dank u wel.
Nog één nabrander geven?
Dat mag.
Dat had u gezegd. Kunnen wij als raadsleden de volledige contracten met de noten van toelichting erbij te krijgen?
Wethouder.
Voor zover die openbaar zijn, kunt u die krijgen.
Okay, dank u wel.
Dan had u nog een tweede vraag.
Ja, onderwerp uitleg, WMO-beleid, uitkomst, cliëntenervaringsonderzoek. In het beleidsplan WMO van 2016 staat onder andere: in 2021 hebben we als ambitie dat 40% van de hulpvragen zonder inzet van het formele of professionele veld wordt opgelost. Beleid dat bijna door de gehele raad is gesteund, met uitzondering van raadslid Velzing van Wakker Emmen en de Drentse Ouderenpartij. In de brief van 30 november 2017 zijn wij als gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntonderzoek WMO en jeugdwet. Naast de tevredenheid zijn er als punten van ontevredenheid onder andere naar voren gekomen dat cliënten vinden dat ze te weinig uren krijgen voor de schoonmaakondersteuning. Als actiepunt verwijst het college hierbij naar een zorgaanbieder hoofdaannemer. Cliënten en hoofdaannemer bepalen in samenspraak met het aantal uren. En bij de ontevredenheid is de klachtenprocedure en desnoods een bezwaarprocedure. Dat roept bij ons als DOP de volgende vraag op. 1. Hoe ver staat het met dit moment met de streven om 40% van de hulpvragen zonder professionele of formele hulp op te lossen? En wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd om dit streven van 40% in 2021 te halen? 2. Bij wie ligt het initiatief om dit te bereiken? Of anders gezegd, wat is hierbij de afzonderlijke rol van de gemeente, van de Stichting De Toegang en van de hoofdaannemer? 3. Aan de ene kant wordt de wens van de cliënten voor meer uren verwijzen naar de hoofdaannemer. En aan de andere kant wassen en strijken mogelijk schrappen, maar we hebben net gehoord dat dat niet het geval is, dus dat is alvast een winstpunt. Vinden wij een beetje tegenstrijdig of anders gezegd misschien iets te gemakkelijk? Hoe kijkt het college hier zelf tegenaan? 4. Verdient de klachtwens van de cliënten voor meer uren schoonmaakondersteuning niet minimaal ook de reactie van het college naar cliënten toe per brief, via website of per nieuwsbrief?
Dank u wel, meneer Schoon. Wethouder Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er staat maar één getal in de beleidsnota samen verder en dat is 40%. En die is er ingezet om de informele zorg niet uit het oog te verliezen. En ik constateer uit de vraag dat nu 2 jaar na dato dit nog steeds lukt. Ik heb al eerder uitgelegd dat het nooit de bedoeling geweest is om die 40% te zien als een hard uitgangspunt. De bedoeling is om aandacht te vragen voor een beweging binnen het sociaal domein, de WMO, maar ook de jeugdhulp, naar andere vormen van ondersteuning waarbij er meer naar de eigen mogelijkheden in het sociaal netwerk wordt gekeken. En we hebben in dit kader al heel veel gesprekken gevoerd. Er is vervolgens op ons verzoek een onderzoek uitgevoerd bij alle bekende informatieve initiatieven om helder te krijgen wat de informele inwonersinitiatieven nu eigenlijk volgens hen zelf nodig hebben. Op dit moment wordt er door CMO Stam weer een onderzoek uitgevoerd met daarbij overleg met veel partijen over wat nodig is om het voorliggend veld te versterken. En informele zorg maakt daar ook weer onderdeel van uit. Nou, bij wie ligt dan het initiatief om hier wat in te doen? Wat zijn de afzonderlijke rollen, vraagt u? Nou, dat is niet zo simpel uit te leggen. De gemeente heeft bijvoorbeeld al meerdere rollen. De gemeente is handhaver van regels, CQ-verordeningen, de opdrachtgeversrol richting de aanbieders en de partnerrol richting veld en ook richting informele zorginitiatieven. En deze rollen lopen door elkaar heen. De hoofdaannemers hebben een verantwoordelijkheid in het uitvoeren van de gebiedsagenda's. En daarbij komt bij, wanneer het gaat om het informele veld, dat je geen contracten kunt maken met informele activiteiten van burgers zoals met aanbieders. Dus het is een vrij meer partnerrol die we daar hebben. Het gedachtegoed van de decentralisatie, dus het versterken van de eigen kracht, inzet van eigen netwerk, meer van de samenleving, is daarmee een opdracht die zowel bij de gemeente als bij de maatschappelijke partners ligt. En we zijn daar in 2015 ook mee gestart, met samen verder in het sociaal domein. En daar is ook de basis voor gelegd en zo gaan we ook verder. Dan vraagt u, en u constateert ook al van hoe het staat met het verwijzen naar de hoofdaanbieders, terwijl we geen was- en strijken meer zouden aanbieden. Nou, ik heb inderdaad al eerder gezegd, was- en strijken maakt gewoon onderdeel uit van de maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorziening, schoonmaakondersteuning dan. En alleen bij mensen waarbij na heropbedeling beoordeling is gebleken dat zij was- en strijkwerk zelfstandig kunnen doen, dus zonder hulp, of dit met hulp van anderen hebben geregeld, voor die mensen wordt het was- en strijkwerk stopgezet. In dergelijke gevallen is gewoon de aanbieder niet meer nodig. Dit laat wel onverlet dat diezelfde mensen op andere activiteiten die behoren tot schoonmaakondersteuning wel uitbreiding kunnen vragen als ze dat niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren. Dan heeft u nog een vraag over de klacht. Of een klacht, wens van een cliënt voor meer uren schoonmaakondersteuning minimaal een reactie van het college behoeft. Nou, als cliënten uitbreiding van schoonmaakondersteuning wensen, dan kunnen ze zich gewoon melden bij de Stichting Toegang. En in een keukentafelgesprek kan de cliënt aangeven welke uitbreiding hij of zij noodzakelijk vindt. Dit wordt dan beoordeeld en hiervan moet de cliënt dan weer bericht krijgen. En de cliënten ontvangen dan ook een reactie. De klachtwens, zoals u beschrijft, wordt dan als het ware als een nieuwe aanvraag beoordeeld. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Schouw.
Ja, voorzitter. Nog één nabrander. Wij geven als DOP advies aan de wethouder om wie welke rol speelt nog eens duidelijk te maken naar de mensen. Want ik merk gewoon dat mensen dat niet begrijpen. En dat lijkt mij een goede zaak om dat nog eens goed uit te leggen. Dan kan er al een heleboel kou uit de lucht gaan. En ik dank u voor de beantwoording van de vragen. En wens u succes met uw nieuwe baan.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Herbers van Wakker Emmen. Die heeft twee vragen. En de eerste vraag gaat over de vertrokken pinautomaat.
Dank u wel, voorzitter.
Het lijkt wel de titel van een kinderboek, zeggen. Ja, de vertrokken pinautomaat.
Ja, dat is ook waar. Ik heb twee onderwerpen, zoals u zei, en met uw goedvinden behandel ik die in één keer. Nieuw Schonebeek is boos, kopt de titel in het Dagblad van het Noorden van donderdag 15 februari. Het gaat hier om het verwijderen van de enige pinautomaat in het dorp. Wakker Emmen heeft een aantal maanden terug al aandacht gevraagd voor deze situatie en daarbij ook mogelijke oplossingen benoemd. Vanuit het college werd destijds toegezegd om hier naar te kijken en dit met de bank te bespreken. Kan het college aangeven wat de inzet is geweest om de pinautomaat te behouden? En wat het college alsnog kan doen voor het behoud van een automaat? Wakker Emmen heeft een suggestie gedaan voor bijvoorbeeld een pinkiosk of een automaat in de dorpshoeve, want er zijn plannen voor de verbouwing van de dorpshoeve. En we horen daarbij graag van het college of deze optie is besproken met de Rabobank en of de gemeente medewerking verleent aan de verbouw van de dorpshoeve en hiervoor de financiële middelen wil inzetten. Tot zover.
Dank u wel. U schuift wat twee vragen in. Ik begin even bij wethouder Arends. En wellicht schuif ik nog even door naar een andere portefeuille. Wethouder Arends.
Dank u wel, voorzitter. In juni vorig jaar heeft de fractie van Wakker Emmen tijdens het vragenhalf uur ook vragen gesteld over pinautomaten in Nieuw-Schonebeek. Daarvan hebben wij toen toegezegd dat wij daar ook actie op zouden ondernemen. Dat hebben wij vanzelf natuurlijk ook gedaan, want u kent het college. Wat wij doen, dat komen wij, wat wij zeggen, dat komen wij na. En de raad heeft op 27 juli een brief ontvangen van het college, waarin verslag wordt gedaan van het gesprek wat van de zijde van het college is geweest met de vertegenwoordiger van de Rabobank. En daar hebben wij ook gedeeld met de Rabobank dat wij hun zorg van het feit dat je die pinautomaat in die locatie, dat je die wilt vervangen, dat we dat ook onderschrijven, ook in het kader van veiligheid en openbare orde. En we hebben ook met hun besproken welke alternatieven zij kunnen bieden. Zij hebben toegezegd, en dat staat ook in de brief van 27 juli, dat er een muntautomaat geplaatst gaat worden in het dorpshuis. Dat in overleg met de voetbalverenigingen na de zomerstop wordt gekeken naar de wensen en behoeften rondom het betalen. Dat tijdens bepaalde evenementen en activiteiten een mobiel pinautomaat geplaatst kan worden. En dat ouderen vanaf 65 jaar door de Rabobank worden geïnformeerd over de mogelijkheid van een geldservice. Ik heb ook naar aanleiding van de berichtgeving in het krant. U zegt van Nieuw-Schonebeek is boos, maar de titel is Nieuw-Schonebeek voelt zich gepiepeld door de Rabobank. Maar Ik heb er even contact over gehad met de Rabobank. En de Rabobank geeft aan dat op basis van de toezegging die ze aan ons toe hebben gedaan, dat het muntautomaat is geplaatst in het dorpshuis in oktober 2017. Dat ze in een afrondende fase zitten met de voetbalvereniging over het plaatsen van een kassasysteem. Dat ze hebben toegezegd dat er bij evenementen een mobiel pinautomaat geplaatst gaat worden. En de ouderen die bankieren bij de Rabobank. Ik denk dat die nuance wel even gemaakt moet worden. De ouderen die bankieren bij de Rabobank. Die komen in aanmerking voor de geldservice. En daarmee wat ons betreft, heeft de Rabobank haar toezeggingen naar het college toe gestand gedaan. En ik denk dat we daarmee ook tevreden kunnen zijn over datgene wat de Rabobank in onze richting heeft aangegeven.
Dank u wel. Even op het onderdeel pinautomaat. Helder? Ja? Dan vraag ik wethouder Otto om de vraag te beantwoorden rondom de dorpshoeve.
Ja, dank u voorzitter. Nou, de dorpshoeve in Nieuw-Schoonenbeek is nog een van de dorpshuizen die nog in eigendom van de gemeente is. Daar spelen een aantal zaken, onderhoud, verduurzaming en moet het geschikt gemaakt worden voor een aantal potentiële huurders. Nou, daar zijn we druk mee bezig met de uitwerking en de besluitvorming. Dus wat dat betreft dan... Ik ben daar ook geweest. Ik heb ook gezegd dat wij daar allemaal positief tegenover staan. Ik hoef denk ik de woorden van de heer Aders, zoals hij dat net noemde, als wij dat vinden, dan komen we dat ook na. Hoef ik denk ik niet te herhalen. Maar we hebben nog een aantal weken nodig voor de besluitvorming. Dus dat gaat goed komen, volgens mij.
Meneer Hebbers.
Prima, dat is goed. Dank je wel.
Dank u wel voor het stellen van de vragen. Dan gaan we over naar de heer Eggen van D66. En die heeft vragen over de horeca in het zwembad Aquarena. Paal 35, geëxporteerd door de Kikker. Meneer Egge, aan u het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben een x-aantal maanden geleden schriftelijke vragen gesteld. Keurig beantwoord. Dank daarvoor nogmaals. Het gaat om paal 35, het restaurant in het Aquarena zwembad. Geëxporteerd door de exploitatiestichting de Kikker. Horeca-exploitatie de Kikker, de eerste vraag. Heeft per 1 maart de huur opgezegd? Is er al een nieuw contract getekend door de nieuwe exploitant? Eerste vraag. Tweede vraag. Worden de beide medewerkers overgenomen door de nieuwe exploitant? Vraag 3. Blijven de huidige openingsuren gehandhaafd? En vraag 4. Blijven de werkervaringsplekken, die we allemaal als raad en u ook als college erg belangrijk vinden, van de leerlingen voor de pro-school behouden? Tot zover.
Wethouder Arends.
Dank u wel, voorzitter. Als het gaat over het huurcontract, er is overeenstemming over een nieuw huurcontract met een nieuwe exploitant. Formeel moet de handtekening nog even gezet worden, maar dat is een kwestie van formaliteit. Overigens betekent het dat de nieuwe exploitant start op 13 maart, omdat het volgende week voorjaarsvakantie is. En het zou niet handig zijn om midden in de voorjaarsvakantie te moeten wisselen. Dus er is een overeenstemming tussen de horeca-exploitatie de Kikker, de nieuwe exploitant en de gemeente voor gekozen om dat nog even te continueren, zodat op 13 maart het nieuwe horeca-exploitant aantreedt. U vraagt naar de beide medewerkers, maar er zijn op dit moment 3 medewerkers bij de horeca-exploitatie de Kikker in dienst. Die kunnen alle 3 mee met de nieuwe exploitant. 1 heeft aangegeven niet mee te willen en de andere 2 gaan mee. De huidige openingsuren, daar zal grosso modo niet zoveel aan veranderen worden. Het kan misschien wat zijn in de marges, maar dat blijft redelijk gecontinueerd. En als het gaat over de werkervaringsplekken, ook die blijven gecontinueerd.
Meneer.
Ja, het woord grosso modo doet mij altijd wat aan twijfelen brengen. U zegt van wij zeggen wat we doen, wij komen na wat we doen als college. Al 2 keer gezegd, dat doet u ook over het algemeen wel. Maar mij is ter oren gekomen dat die openingstijden toch wel iets gaan veranderen. En u hebt gezegd, het gaat onder hetzelfde contract. En in dat contract stond het x-aantal openingsuren. Dus toch wel graag een verduidelijking daarover.
Een aanvullende vraag, meneer Aars, een aanvullend antwoord.
Ja, voorzitter, het is mij niet ter oren gekomen en het is ook niet mijn informatie. Dus ik moet daarop vertrouwen.
Oké.
We houden het in de gaten.
Dank u wel. Dan gaan we naar de ene laatste vraagsteller. Dat is de heer Rink van de Partij van de Arbeid. En die gaat een vraag stellen over de communicatie vanuit het huis over de tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten. Meneer Rink, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Zoals aangekondigd tijdens de gezamenlijke commissie jongstleden, zouden we bij eventuele onduidelijkheden terugkomen op de uitleg van de wethouder die daar gegeven is. De Partij van de Arbeidsfractie heeft in dit dossier samen met LEF opgetrokken. En samen zijn we dan ook enerzijds verheugd met de toelichtende brief van het college. Anderzijds lezen we op de site van het CAK andere of anders geformuleerde informatie dan in de brief van de wethouder. Dat maakt het wat onduidelijk voor ons, maar zeker ook voor de bewoners van onze gemeente die gebruik maken van deze tegemoetkoming. Onze wethouder geeft aan dat de gemeente de mensen zelf aanmeldt bij het CAK. Maar als personen aangemeld worden door de gemeente, dan moet dit toch ook door de wethouder weer inzichtelijk zijn. Daarnaast heeft deze kwetsbare groep echt behoefte aan duidelijke uitleg. Technische vragen die het doorlezen van deze uitleg met zich meebrengen zullen wij per mail sturen. De vragen die we hier echt vandaag zouden willen stellen zijn met name gericht op de communicatie richting deze doelgroep. Wat is in de afgelopen 2 weken gecommuniceerd aangaande de toekenning van de tegemoetkoming, chronisch zieken en gehandicapten? B. Hoe snel wordt er gereageerd op bezwaren of klachten of vragen, zeker gezien de recent ontvangen resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie? En C. Is er inmiddels een communicatieplan? Hoe ziet deze eruit? Kunt u aangeven hoe wij als gemeente duidelijkheid willen gaan verschaffen richting deze kwetsbare doelgroep? Daar zouden we graag een antwoord op willen van de wethouder.
Dank u wel. Wethouder Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even bij het begin beginnen. Wethouder geeft aan dat de gemeente de mensen aanmeldt en zou je toch moeten weten hoeveel personen dat zijn en wie dat zijn. 90% van de inwoners met een WMO-voorziening, die hier vervolgens de gemeentelijke verordening een eigen bijdrage voor moeten betalen, worden aangemeld bij het CRK. Het CRK stelt de hoogte vast. Het CRK koppelt vervolgens terug aan de hoogte vast van de eigen bijdrage, koppelt vervolgens terug aan de gemeente welke inwoners bijdrageplichtig zijn. En dit hangt af van leeftijd, partner, inkomen, vermogen en voorzieningen. De overige 10%. Die worden door de zorgaanbieders aangemeld bij het CRK. Dan hebben we het over schoonmaakondersteuning, begeleiding en dagbesteding. Dat betreft dan Zorg en Natura. En de zorgaanbieders kunnen de uren hiervoor pas achteraf indienen. En daarom krijgen wij definitieve bestand hiervan pas in maart aangeleverd. En daarom hebben we een deel niet alvast bekend. Wat is de afgelopen 2 weken gecommuniceerd? Vooraf, de recente berichten hebben niet geleid tot een extra stijging van vragen. Dat is goed om te constateren. Cliënten die zijn aangemeld bij het CRK hebben in het najaar van 2017 een persoonlijke brief ontvangen over de TCG. Verder worden cliënten die zich met vragen melden te woord gestaan door het zorgloket of de afdeling Account, Beleid, Bedrijfsvoering, Sociaal Domein. De voormalige MZZ, even een kleine ondertiteling. Om eventuele onduidelijkheden weg te nemen, hebben we de afgelopen 2 weken de informatie op de website verduidelijkt. We hebben hier op verschillende manieren naar verwezen, onder andere via social media, Facebook, Twitter, reactie op een digitaal artikel op Dagblad van het Noorden. En daarnaast heeft er op 15 februari een artikel op de gemeentelijke pagina in Emmen gestaan met uitleg over de TCG. Nou, hoe snel wordt er nu gereageerd op bezwaren, klachten en vragen? Nou, we nemen zo snel mogelijk contact op met mensen die een vraag, een bezwaar of een klacht hebben. En in ieder geval binnen 3 dagen. Is er een communicatieplan? De communicatie is volop in uitvoering en we geven op alle manieren duidelijkheid aan onze inwoners. Zoals ik al zei, inwoners met vragen worden altijd te woord gestaan door het KCC of door de afdeling Account, Beleid, Bedrijfsvoering en Sociaal Domein. En voor wat betreft de algemene communicatie zal voor 2018 een bericht over de TCG komen in de WMO nieuwsbrief. Daarnaast worden cliënten ook geïnformeerd via de toegang. En ook krijgen ze, net zoals ieder jaar in het najaar, een brief waarmee ze geïnformeerd worden over de TCG. Dat is onze communicatielijn.
Leek.
Ja, ik zou graag nog een aanvullende vraag willen stellen. De wethouder geeft aan dat er geen stijgende vraag is geweest de afgelopen 2 weken. Ik denk ook dat er een aantal van deze mensen die toch nog met de vraag zitten, in ieder geval of mevrouw Ensink of mij in dit geval, wachten op antwoord daar op deze kwestie, om het zo maar te zeggen. Dus het lijkt me zinvol dat we zo snel mogelijk de technische vragen gaan stellen. Ik ben blij met de beantwoording en de toezeggingen wat betreft de andere vragen. Maar we zullen zeker de technische vragen delen. Al zal dat denk ik met een ander zijn. Maar bedankt in ieder geval voor uw laatste antwoord hierop in deze zaal. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de stelling van de laatste vraag vanavond. Dat is de heer Leutzer van de fractie van LEF. En hij zal een vraag stellen over medeburgers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen. Naar aanleiding van diverse actuele ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van mede-inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in relatie tot de handelswijze van buurtsupport, Menzo en de gemeente, heeft de LEF-fractie de volgende twee vragen. Ik stel voor ze stuk voor stuk te stellen en dan ook denk ik de ruimte laten aan de wethouder. En elke vraag bestaat uit twee korte stukvragen. Eerste is, welke risicoanalyse heeft het college gemaakt bij het toekennen van subsidie aan Stichting Buurtsupport, met daarin meegenomen de opdracht voor de verwachting van of ruimte gevend aan inverdienen? En twee, de handelswijze van buurtsupport brengt in de praktijk met zich mee dat mede-inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun maatschappelijk functioneren worden geschaad. Ook wordt hun zelfvertrouwen en basisveiligheid aangetast. Welke rol ziet u voor het college weggelegd om duidelijkheid, zekerheid en veiligheid te creëren voor deze inwoners?
Bedankt.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Leutscher memoreert aan diverse actuele ontwikkelingen. Het is, denk ik, ook de heer Leutscher bekend dat het hier gaat om de situatie rondom het bedrijf WNO en buurtsupport. Wij hebben daar een aantal gesprekken gehad en ook de heer Leutscher zou daar in eerste aanleg mee aanwezig zijn geweest. Maar vanwege agendatechnische redenen was dat niet gelukt. Als het gaat om de eerste vraag, heb ik toch even een vraag erbij, voorzitter. Want de heer Leutscher heeft het over een risicoanalyse. En ik ben even benieuwd wat de heer Leutscher daar nu zelf onder bedoelt. Want het is mij niet helder wat ik daar nou onder zou moeten verstaan.
Maak de beantwoording maar even af en dan nemen we zo die vraag mee.
Ja, ja, maar dat is misschien wel bepalend voor het antwoord.
Oké, maar gaat u dan even door met de rest van uw antwoord? Ja.
Nou ja, de heer Leutscher vraagt over welke risicoanalyse heeft het college gemaakt. Nou, wij hebben geen risicoanalyse gemaakt, maar ik weet niet of wat nou precies wordt verstaan onder een risicoanalyse.
Dat is uw antwoord op vraag 1.
Nou ja, als ik niet weet wat precies de vraag moet, hoe geïnterpreteerd
gaan we even
moeilijk een antwoord opgeven.
Wat verstaat, zegt de wethouder, wat verstaat u precies onder een risicoanalyse? Kan hij wat gerichter uw antwoord geven?
Ik kan me voorstellen als je een nieuwe regeling gaat toepassen, in dit geval praten we over buurtsupport, dat je ook nadenkt over van als we op die manier die ruimte bieden, waarvan gaan we uit dat dat zo zijn positieve uitwerking heeft en waar zou je kunnen inschatten dat het zo zijn negatieve gevolgen heeft.
Met die definitie.
Oké. Helder, dank u wel, voorzitter. Het is denk ik even goed om terug te gaan naar de behandeling van de kadernota vorig jaar. Daar is heel natuurlijk gesproken over een screening van kandidaten in het licht van een gewijzigd contract tussen de gemeente Emmen en buurtsupport. Daar was op gericht dat de populatie van buurtsupport, de mensen die buurtsupport toegewezen krijgt van de gemeente Emmen, ja, het zijn allemaal wat vervelende woorden, maar dat daar een deel zou zijn die moet worden doorgeleid of toegeleid naar de arbeidsmarkt en een ander deel gaat op de categorie meedoen. En daarvan heeft de raad ook aangegeven van wij willen daar eerst nadere informatie over krijgen. Dat hebben wij de raad ook verschaft middels een werkbezoek bij het TDC. Daar is heel uitvoerig ingegaan op wat er nu precies moet worden verstaan onder die screening en hoe dat moet worden gezien, wat nou precies de taak moet worden van buurtsupport. Dus wij hebben daar heel nadrukkelijk wel met elkaar over gesproken en daar ook gekeken van wat zijn de verschillende aspecten van een gewijzigd contract. Het is denk ik ook goed om op te merken dat buurtsupport geen subsidie ontvangt, maar een bijdrage vanuit de participatiewet. En die bijdrage is op grond van trajecten en het contract is daarmee op klantniveau vastgelegd. Ja, daar is dus niet een sprake van een risicoanalyse. En buurtsupport is een zelfstandige stichting die op afstand staat van de gemeente. En als het gaat over inverdienen, het is niet aan de gemeente om te zeggen dat buurtsupport moet inverdienen. Dus wij hebben buurtsupport geen opdracht gegeven om in te verdienen. En als het gaat over de handelswijze van buurtsupport en alles wat daar dan bij zou moeten horen, ja, daarvan moet ik eerlijk zeggen, ik herken mij niet in die conclusies. En dergelijke signalen over een handelswijze van buurtsupport hebben ons ook niet bereikt. Als het gaat om zelfvertrouwen en basisveiligheid aantasten. Dat is nogal wat. En voordat we daar ook maar iets over zouden kunnen zeggen, dan is het ook wel nodig dat we daar ook meer objectieve informatie voor moeten hebben. En dat is ons nu op dit moment onbekend.
Dank u wel. Meneer Leutsen, nog een aanvullende vraag over de eerste serie vragen? Eerst twee vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik luister even. En aan de ene kant is de wethouder helder, aan de andere kant ook niet. Het feit natuurlijk dat deze mensen geschaad worden in hun belangen blijkt wel uit het feit dat ze met elkaar op de tribune zitten, dat het hen wel raakt en dat het hen wel treft. De wethouder zegt iets over het feit van ja, het is niet aan ons om iets te zeggen over het inverdieneffect, maar dat gebeurt wel in de praktijk. Met als gevolg, en daar gaat het level ook om, van je kunt het wel op afstand zetten bij buurtsupport, maar uiteindelijk gaat het om van hoe gaan we om als Emmenaren met deze groep medebewoners.
Dat is helder, maar wat is uw aanvullende vraag?
De aanvullende vraag is van, de handelwijze is echter toch wel dat er eigenlijk met mensen wordt geschoven. Daar waar er geen financiering plaatsvindt van bijvoorbeeld een particuliere onderneming, worden mensen daar weggehaald en ergens anders neergezet. En het klinkt bij plastisch als ik het formulier. Maar
ik probeer het al één keer. Wat is uw aanvullende vraag? Anders gaan we even over naar de tweede vraag.
Nou, ik laat het zo zeggen van, mag ik een constatering doen dat schijnbaar de wethouder niet op de hoogte is wat er in feite gebeurt met deze doelgroep. Terwijl we zien wat hier op de tribune zit, dat er denk ik tijd is.
Dank u wel.
Maar deze wethouder het wel over spreekt.
Dank u wel. Dan constateer dat u geen aanvullende vraag hebt. Gaan we naar uw tweede vraag.
Dank u wel. Dan komen we bij vraag 2. Welke risicoanalyse heeft het college gemaakt bij het positioneren van het leerwerkbedrijf Menzo als monopolist op het gebied van jobcoaching? En de tweede is, bent u van mening dat Menzo het recht heeft om lopende trajecten en bestaande relaties met bedrijven eenzijdig over te nemen van particuliere ondernemingen met een sterk MVO-profiel?
Dank u wel. Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou kunnen zeggen risicoanalyse opnieuw, maar laat ik dat niet doen. Want als het gaat over het gedeelte van de monopolistvraag in de vraag van de heer Leusje, kan ik zeggen dat er is geen monopoliepositie bij Menzo. Dus daar is ook geen sprake van een risicoanalyse. En als het gaat om het tweede gedeelte, dan zijn Menzo heeft in het begin van het najaar 2017, begin oktober, heeft Menzo een brief gestuurd aan alle partijen waar de gemeente Emmen op dat moment, of de gemeente Emmen heeft op dat moment een brief gestuurd aan alle partijen waar de gemeente Emmen een relatie mee heeft over jobcoaching. Heeft aangegeven dat dat met ingang van 1 januari zal Menzo die taak op zich nemen. En daarbij is ook aangegeven aan alle partijen die op dat moment dat soort zaken deden, dat de bestaande contracten worden gerespecteerd, maar dat er geen nieuwe opdrachten worden verleend. Dus dat is geen, dat is voor mij een volstrekt helder en inzichtelijk proces verlopen.
Meneer Leutsen, heeft u nog een vraag?
Ja, één aanvullende vraag.
Dat is een zin met een vraagteken.
Eerste opmerking, ja zeker.
Ja, dank u wel.
De eerste is, dat is de inleiding van dat de wethouder stelt van dat er geen sprake is van de monopolist. Hoe kijkt u er dan tegenaan dat ondanks het feit dat men zo alle contracten overneemt, is er dan toch nog speelruimte aan de zijde van het college om toch te kijken of ook anderen dan men zo dit soort activiteiten zouden kunnen doen? Vraagteken.
Uitstekend. Meneer Ernst.
Voorzitter, als het gaat over jobcoaching, gaat het over jobcoaching voor een heel verschillend groot aantal mensen. En als het gaat over mensen met een bijstandsuitkering, is dat nu datgene wat Menzo primair als taak heeft. En dat is behoort bij Menzo. Als het gaat over jobcoaching voor mensen die een andere uitkering heeft, daar gaat Menzo niet over. Dus dat is ook aan andere partijen om daar wat aan te bieden. En er is natuurlijk ook een particuliere markt die zich daar ook nog op een andere manier zelfs actief in is. Dus ja, wij gaan alleen maar als gemeente over wat een relatie heeft met de bijstandsuitkering. En dat is bij Menzo belegd.
Dank u wel, meneer Leutsen. Dank u wel. Dat waren de vragen in het kader van het vragenhalf uur. Dan vervolg ik de agenda. En dat is om te beginnen de vaststelling van de notulen van de openbare raadsvergadering van 25 januari 2018. Allemaal akkoord? Dat is het geval. Dan neem ik met u een aantal stukken door. Ik noem ze even één voor één op. Als u daarbij een stemverklaring wil afleggen, dan is dat u goed recht. En daarna gaan we over naar de besluitvorming. Dat is ten eerste vaststemming, bestemmingsplan Emmen Kompas, Villa Vita aan de Runde. Iemand een stemverklaring? Allemaal akkoord? A5, de grondexploitatie Kavelrunde Villa Vita. Allemaal akkoord. A6, de vaste en bestemmingsplan Klazinaveen, woning Oude Dordtse Dijk 13. Allemaal akkoord. A7, de vaste en bestemmingsplan Emmen achter het kanaal 9, akkoord. A8, vaste en bestemmingsplan Emmen Centrum Schimmerweg, de stadswoningen. Is daar nog een stemverklaring voor nodig? Allemaal akkoord. A9, voorbereidingsbesluit cultureel historische waarde Emmen Centrum. Heeft daar iemand behoefte aan een stemverklaring? Ook niet, allemaal akkoord. A10, besluit een aantal begrotingswijzigingen 2018, de eerste. Meneer Schoof.
De DOP-fractie is tegen A10.
Anderen nog? Allemaal akkoord met inachtneming van het feit dat de fractie DOP geacht wordt tegengestemd hebben. A11, de verordening winkeltijden gemeente Emmen 2018. Heeft iemand daar nog behoefte aan een stemverklaring? Is de verordening vastgesteld? A12, het instellen van de commissie voor onderzoek, geloofsbrieven, kandidaten, nieuwe raad en onderzoek verloop van de verkiezingen. Allemaal akkoord. En tenslotte A13, de regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe. Meneer Schoon.
Inhoudelijk kunnen we het ermee eens zijn, maar taalkundig is het een puinhoop. En een van mijn fractiegenoten heeft u net een wijziging. We hebben de handen maar eens even uit de mouwen gestoken en de zaak is even goed neergezet. Dus u kunt het zo aan de ambtenaren geven.
Dat doet ons deugd. Ja. Het was mij voor een deel ook opgevallen. Daar ben ik helemaal met u eens. Maar overigens akkoord zou ik haar zeggen dan. Ja. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval, dan stellen we de regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe vast. En dan kijken we nog even goed naar de taalkundige voorstellen die daarbij horen. Dan gaan we naar B2, de bekrachtiging, geheimhouding, investeringsraming, Centrum Vernieuwing Schonebeek, fase 2, het Palletplein, allemaal kort. En dan kom ik al aan het eind van deze vergadering. Ik heb nog even een aantal mededelingen. Oh, de lijst A nog even, ja. Zullen we dat eerst even doen? Kan dat? Ja. Lijst A ingekomen stukken kunnen we allemaal vaststellen. Dat is het geval. Dan kom ik dan bij een aantal mededelingen. Dit was waarschijnlijk de laatste gewone raadsvergadering. Ik doe even een aantal dienstmededelingen. Ik meld even, we hebben nog twee reservedata of uitwerkdata. Dat is maandag 5 maart voor een eventuele gezamenlijke commissievergadering. En donderdag 15 maart voor een raadsvergadering. Wij hebben afgesproken dat we die alleen invullen. In geval van echt acute zaken. Dingen die echt op dat moment moeten worden besloten. Het presidium is daar even adviserend in. Probeer die avonden wel even vrij te houden. Want als er wat is, kunnen we in die zin heel snel doorschakelen. Maar voor zover we nu zien, is dat niet het geval. Ten tweede, dan zijn er data gepland aan het eind van deze maand. Dinsdag 27 maart is gepland het afscheid van de oude raad. En donderdag 29 maart is de installatie van de nieuwe raad. En dat lukt alleen maar als er op 21 maart verkiezingen worden gehouden. Nou, dat zal wel het geval zijn. Daar gaan we wel van uit. Dat betekent dat u de komende tijd ongetwijfeld heel druk bent op allerlei soorten plekken. Nou, mag ik u daarbij alle succes wensen de komende tijd. En dat we met elkaar een mooie verkiezingscampagne hebben die vooral wat inhoudelijk georiënteerd zal zijn. En laten we dan 21 maart 's avonds maar eens even kijken. Iedereen is uitgenodigd in het Bruggebouw om dat te volgen. U kunt ook gewoon thuis blijven, want de NOS volgt het live in Emmen. Onder andere, en nog een vijftal andere plaatsen. Ze zijn hier met een eigen reportagewagen. En dan zullen we na 21 maart zien hoe de uitslag is. Dan, tenslotte, we hebben morgenmiddag het afscheid van wethouder Bos. En daar zal hij in die zin worden toegesproken door een aantal mensen. Ik mag namens uw raad wethouder Bos toespreken. Dat doe ik ook even namens het college. Er zal ook namens de organisatie worden gesproken. We hebben daar nog wat verrassingen voor wethouder Bos in petto. Zodanig dat hij daar vannacht wakker van ligt. Dat zou ik maar doen. Maar het is in die zin wel, denk ik, even het moment. Ik mag wel zeggen, Jan, om jou alvast even enorm te bedanken voor je inzet op deze plek. Want dit is toch wel even het hoogste plekje waar een wethouder mag verschijnen. Ik zal morgen ook namens de raad jou een aantal complimenten toedelen. En wellicht nog een aantal kritische kanttekeningen. Dat zullen we nog eens even zometeen bij de borrel ophalen in deze. Morgen nog wel wat andere cadeautjes. We eindigen morgenavond ook nog even met een etentje met het college. Dan doen we dat nog even dunnetjes over. Mag ik jou namens de raad vandaag alvast even een klein cadeautje aanbieden. En dat is een pakketje. Ik meld hem even. Dat heet eerlijk Drenthe. En als ik nou een beetje een motto moet vormen voor de afscheidsspeech van morgen. Ik denk nou eerlijk Drenthe, eerlijk Jan Bos, dat past er wel redelijk bij. We hebben in ieder geval een hele bevlogen wethouder gezien. We hebben een hele vakkundige wethouder gezien. En we hebben ook een hele eerlijke, integere wethouder gezien. Namens de Raad, Presidium en Griffie, Jan, hartstikke bedankt. En iedereen die morgen Jan nog persoonlijk de hand wil schudden, uiteraard kan dat zometeen nog wel. Maar morgenmiddag zijn jullie ook van harte welkom hier op het gemeentehuis. Jan, hartstikke bedankt. En ik hoop dat je vannacht goed slaapt, zodat je morgen alles kan overzien. Dankjewel, Jan. Dan geef ik het woord aan wethouder Bos.
Ja, ik zal morgen wel een speech houden, dus ik hou het heel kort. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken, want ik heb het een hele boeiende, goede tijd gevonden om hier samen met elkaar te discussiëren over de dingen die er te doen. Waarvoor hartelijk bedankt. Morgen wat uitgebreider.
Dank u wel. Dan nodig ik uit voor een hapje en een drankje. Morgen wat uitgebreider. De vergadering is gesloten.